Nou, hartelijk welkom nogmaals. We gaan, hoeveel avonden Theo? Vijf, zes? Vijf avonden. Arthur is, vijf avonden nadenken over de bergreden. Dus ik heb het wat breder getrokken. Matthäus 5 tot en met 7. En vanavond lees ik een heel klein stukje voor uit Matthäus 5, het eerste stukje. En dan gaan we daarna vooral eens kijken naar de setting waarin het gezegd wordt. En dan hoop ik zo dat jullie ook gaan begrijpen wat het onderscheid is tussen het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God en de gemeente. Want dat is wel een heel groot verschil. En dat bewaart ons ook voor allerlei misverstanden. Nou, laten we lezen Matthäus 5. Ik lees altijd uit de Telos-vertaling. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar als je mij een beetje volgt, dan weet je dat dit vaste prik is. Hè? Nou, er staat, toen hij nu de menigte zag, klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Zover. Nou, je leest al gelijk in het begin: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemel. Nou, wat is dat dan precies? Het koninkrijk van de hemel, dat is dus niet hetzelfde als de hemel. Het is ook niet hetzelfde als het vaderhuis. Want het vaderhuis, dat is de plek waar allen uiteindelijk die tot de gemeente van de Heer Jezus behoren zullen komen. Ik zal u tot mij nemen. Nou, om dat nou even een beetje uit te leggen, gaan we eerst even naar het boek Daniël. Want in Daniël 2 vinden we die uitdrukking: een koninkrijk dat wordt geregeerd door de hemel. En de Joden, tot wie de Heer Jezus dit zegt, want hij spreekt hier natuurlijk in Israël tot de menigten van Israël, die wisten exact wat dat koninkrijk van de hemel inhield. En dat kun je lezen in Daniël 2, vers 44. We lezen daar iets over een beeld. Ik heb er afgelopen zondag volgens mij ook iets over gezegd. Ja. Het moment dat Israël in de ballingschap gaat, dan krijgt Daniël een visioen. Tenminste, hij krijgt de uitleg van een droom van Nebukadnezar. En daar wordt gezegd dat eigenlijk vanaf het moment dat zij in ballingschap gaan tot aan de komst van de Heer Jezus, er vier koningen zullen zijn, vier koninkrijken die op deze aarde het voor het zeggen zullen hebben. Nou, en dan staat er in vers 44, in de dagen van die koningen, dat zijn dus de laatste koningen van het laatste rijk, van het vierde rijk, zal de God van de hemel, zie je dat? De God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dat is de God van de hemel die een koninkrijk doet opkomen, dat het koninkrijk is dus van de hemel. Een koninkrijk op aarde dat wordt geregeerd door de hemel, de God van de hemel. En dat koninkrijk van de hemelen verwachten de Joden nog steeds trouwens. Maar ook in de dagen dat de Heer Jezus en Johannes de Doper erover spraken, wisten zij precies dat het ging om het komende koninkrijk waar God van de hemel zou heersen. Nou, Daniël 4, nog twee stukjes uit Daniël, vers 26, daar staat... Kijken. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels en de boom moest laten staan. Uw koningschap, dat is dus van Nebukadnezar, zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Dus de God van de hemel weer, hè? De Heere God was op aarde, in de tempel, te midden van de gerubs. Hij heeft de aarde verlaten. Waarom? Omdat Israël gezondigd heeft. Alle koningen van het noordelijke rijk zondigden en ook uit het zuidelijke rijk ging het steeds slechter. En toen heeft God zich in de hemel teruggetrokken en hij heeft de tempel verlaten. En hij is in het boek Daniël de God van de hemel, die dus een koninkrijk zal komen. Op doen komen dat van de hemel is. En hij is ook de God van de hemel voor Nebukadnezar. Nou, tenslotte Daniël 7. En dat is een hele belangrijke tekst. Daniël 7, vers 13 en 14. Daar zien we de invulling van dat koninkrijk van de God van de hemel uit Daniël 2. En daar zegt hij in vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel, zie je dat? Iemand als een mensenzoon, hij kwam tot de oude van dagen, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen, hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken naast zijn talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden, en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou, dat is het koninkrijk van God dat gaat komen. En de Israëliet verwachtte dat koninkrijk met name ook uit dat boek Daniël. Er zijn nog meer plaatsen natuurlijk die spreken over dat koninkrijk wat komt, hè? Micha, Jesaja, nou noem ze allemaal op. En in het evangelie van Matthäus wordt het 31 keer genoemd het koninkrijk der hemelen, terwijl in Lucas het vooral het koninkrijk van God is. Nou, er is een klein verschil. Het koninkrijk van God is meer de innerlijke regering over de harten van de onderdanen. En het koninkrijk van de hemel is meer de uiterlijke heerschappij van de God van de hemel. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Het koninkrijk van God, dus de heerschappij van God in de harten van de mensen. Nou, dat kun je alleen binnengaan door wedergeboorte. Straks, als het koninkrijk van God komt, wie gaan daar naar binnen? Wie zijn er in het koninkrijk wat komt straks? Dat zijn zij die opnieuw geboren zijn. Ja? Johannes 3, ik heb het er ook bijgezet. Zie maar. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus dat koninkrijk wat straks komt, waar Daniël over spreekt, dat door de God van de hemel wordt beheerst, door de mensenzoon. Dat kun jij ingaan, dat zal de Jood binnengaan als hij opnieuw geboren is. Ja, dat geldt ook voor ons. Nou, en dat koninkrijk van God zal straks door de Heer Jezus worden overgegeven aan zijn vader. En dan zal God zijn alles in allen. Nou, dan gaan we weer naar Matthäus, want Matthäus 3 zegt, kijk maar even mee, dat Johannes de Doper dat koninkrijk aankondigt. Hij zegt daar, moet je goed lezen, in die dagen, nu trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn en zei van Judea en zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Let op, er staat niet het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, Daniel 7, Daniel 2, wordt opgericht. Nee, het is nabijgekomen. Hoezo was dat nabijgekomen? Goedenavond.
Goedenavond.
We zijn bij tweede alinea. Hoezo was dat nabijgekomen, Matthäus 3, vers 1? Omdat de Heer Jezus nabij was. Hij was in hun midden.
Waar de koning is.
Zeg je?
Waar de koning is, is het
koninkrijk. Ja, in de persoon van de Heer Jezus, ja. Is het koninkrijk aanwezig in zijn diepste essentie. Maar het koninkrijk met al zijn onderdanen die hem gehoorzamen is natuurlijk nog helemaal niet aanwezig. Maar de koning wel. En als Israël dat had aangenomen, die boodschap, wat was er dan gebeurd? Dan was het koninkrijk opgericht, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus het is nabij gekomen. Nou, even verder lezen wat er staat in Matthäus 3. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Want deze is het van wie gesproken is door de profeet Jesaja, die zei: stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Vers 5, toen liepen in Jeruzalem en heel Judea en de hele omstreek van de Jordaan uit naar hem toe en zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Het koninkrijk van God binnengaan is niet mogelijk als je niet opnieuw geboren bent. En wanneer word je opnieuw geboren? Als je...
Als je tot geloof komt.
Ja, als je tot geloof komt. Maar let even goed op, hè. Want we hebben het hier nog helemaal niet in de bergreden over het kruis, over verzoening, over vergeving door het bloed van de Heer Jezus. Wordt helemaal niet genoemd. Het gaat hier puur om de erkenning van de persoon van de koning door de Israëlieten. Ja? En op het moment dat ze zich bekeren van hun zonde, blijken zij geschikt te zijn voor het koninkrijk van God zoals dat nabijgekomen was. Maar, zoals altijd met mensen, vers 7, toen hij echter zag dat velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop kwamen, zei hij tot hen: andere gebroed. Kijk, de mens houdt van religie. En ook de fariseeën en de sadduceeën die wilden wel gedoopt worden. Want ja, het koninkrijk willen we allemaal wel. Vandaag de dag is het eigenlijk onbegonnen werk om steeds weer al die stemmen in de christenheid tot zwijgen te brengen. Die zeggen, ja, maar vandaag geneest Jezus ook net zoals toen. Nee, waarom niet? Toen was de koning daar met de bewijzen van zijn koningschap. Hij is de Messias en de mens heeft hem niet gewild. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus dat hij alle mensen genas was een teken, een bewijs van zijn persoon als de mensenzoon uit Daniel 7 en degene van wie Jesaja ook zegt dat er niemand ziek zal zijn onder zijn heerschappij, begrijp je? Maar de mens heeft hem verworpen, de mens heeft hem gekruisigd. En dus leven wij nu in een hele andere tijd. Maar dat komt misschien dan zo nog wel eventjes. Nou, het koninkrijk der hemelen is iets anders dan het koninkrijk van God. Dat zei ik net al, hè? Nu moet je even proberen dit goed te onthouden, dat heb ik zondag ook gezegd. Het koninkrijk der hemelen omvat de atmosfeer op aarde van iedereen die beleidt met zijn mond dat de Heer Jezus de ware koning van het koninkrijk is. Of dat nou werkelijk vanuit wedergeboorte is, of vanuit een professie, vanuit een belijdenis, puur vanuit religieuze gewoonte, dat is even nu niet belangrijk, want allebei, zowel ware discipelen als valse discipelen, zijn onderdeel van het koninkrijk der hemelen geworden. Dat is een beetje lastig, hè? Ja, dat ga ik zo laten zien. Eerst even hoofdstuk 4, vers 17. Want ook de Heer Jezus staat van geschreven. Dat van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja? En wat staat er dan achter? In vers 23, hij trok in heel Galilea rond, leerde in de synagoge, predikte het evangelie van het koninkrijk, genas alle ziekten, elke kwaal onder het volk. En het gerucht van hem ging uit tot in heel Syrië. En zij brachten bij hem alle lijdenden die bevangen waren door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En vele menigten volgden hem. Van Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. Al die mensen volgen hem. Waarom?
Nou, hij bewees de Messias te zijn.
Ja, maar als vandaag iemand zou komen die iedereen genas, alle doden, of alle doden, alle melaatsen, alle bezetenen.
Nou, ze zouden de mensen er ook achteraan
horen.
Ja,
en daarom...
Dat zegt hij toch zelf ook, jullie willen alleen maar...
Ja, dat is met Johannes 6, klopt. Ja. Daarom gaat in hoofdstuk 5... hij op de berg zitten... net als Mozes op de berg sprak. En dan kwamen zijn discipelen, dus de mensen die hem volgden bij hem... de mensen die zeiden, nou, dit is het, hè, hij is het... En dan opent hij zijn mond en dan gaat hij dus zeggen, wie er werkelijk geschikt zijn uit het Joodse volk om uiteindelijk dat koninkrijk van de hemel binnen te gaan straks. Wie zijn daar nou echt degene die ware discipelen zijn in het volk Israël? Hè? Dat zijn de armen van geest, de treurenden enzovoort. Maar het is ook een veroordeling van de natuurlijke Jood. Die bij zichzelf dacht, nou, ik ben als Jood geboren. Ik onderhoud de wet. Ik ga het koninkrijk binnen. En dan zegt hij, je hebt toch zeker wel gehoord dat tot de ouderen gezegd is, je zult niet echt breken. Maar als je al een vrouw aanziet om haar te begeren... heb je reeds overspel met haar gepleegd. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij zegt eigenlijk, alle Joden die dachten dat ze van nature wel geschikt waren voor het Koninkrijk van God, van de hemel, die worden daar eigenlijk op hun plek gezet als zijnde onwaardig. Snap je? Dus dit hele stukje van Matteüs 5 tot en met 7 gaat niet over de gemeente. Het gaat niet over de rijkdommen van de genade van God. Het gaat over welke discipel is nou geschikt voor het koninkrijk van God wat straks komt. Daar gaat het over. En daar hoor jij natuurlijk ook bij. Maar er is een groot verschil tussen het koninkrijk van God en de gemeente. Dat heb ik ook in een apart kopje even behandeld. De gemeente was er nog helemaal niet in Matteüs 5. Want de Heer Jezus zegt zelf in Matteüs 16, ik zal mijn gemeente bouwen op deze belijdenis van Petrus, want u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wanneer is de Heer Jezus begonnen met zijn gemeente te bouwen? Ja, toen de Heilige Geest kwam, werden allen tot één lichaam gedoopt. Ja? Het koninkrijk, daar ben je onderworpen aan een koning, aan een heer. In de gemeente ben je één gemaakt met hem door de Heilige Geest. Want je bent leden van zijn lichaam. En je vormt de bruid van het lam. En dan zegt Efeze 5, zoals een man zijn vrouw behandelt als zijn lichaam, want ze zijn één. Zo behandelt Christus ook de gemeente, want ze zijn één, als zijn bruid. Dat is een heel andere verhouding. In het koninkrijk heb je een heer waaronder je gesteld bent in de gemeente, ben je één met Christus doordat je zijn lichaam vormt. In het koninkrijk krijg je geboden. In de gemeente woont hij in jou. Dat is iets anders, hè? Verschillende gezichtspunten.
Ik ga een vraag over stellen.
Ja?
Ik denk wel passend is, maar betekent de grote verdrukking.
Ja.
Naar de engelen kondigen het koninkrijk.
Ja.
Dat is dus de situatie die je schetst, dat iedereen die dan tot erkend is, komt van God.
Ja.
Die komt het koninkrijk in.
Ja.
Die leeft onder de Heer Spijn, de Heer Jezus, zodra het koninkrijk gevestigd wordt.
Ja. Ja? In de grote verdrukking vraag jij, dan predik de 144.000, dus niet de engelen.
Een
eeuwige evangelie.
Ja,
dat is weer wat anders. Ja, maar om het even voor jullie duidelijk te maken. Het koninkrijk van God is de heerschappij van God over de mens, over het algemeen. Via zijn zoon straks openbaar. Ja? Nu, vandaag, is de koning verworpen door Israël. Lees je in Matthäus hoofdstuk 8, 9. Doet hij alle wonderen, hij wordt daar verworpen tot en met hoofdstuk 12. En op aarde, totdat hij komt, totdat hij verschijnt uit de hemel, is er een verborgen koninkrijk. Daar heb ik het ook zondag over gehad. Het koninkrijk van de hemelen betekent nu vandaag een atmosfeer van mensen op aarde die belijden allemaal de koning te dienen, de Heer te dienen. Daar zijn ware gelovigen en daar zijn valse gelovigen. Maar ze vormen allemaal het koninkrijk der hemelen. Als de Heer Jezus komt, zal hij zijn engelen uitzenden en ze zullen verzamelen uit zijn koninkrijk de goede en de slechte. Bindt dat in schoven enzovoort, weet je, Matthäus 13. Maar de gemeente vormt zich binnen die periode van het koninkrijk. En dat is Handelingen 2. Maar voordat de grote verdrukking komt, wordt de gemeente weggenomen. Maar het koninkrijk der hemelen gaat verder tot de komst van de Heer. Want al die mensen in de grote verdrukking behoren ook allemaal in het koninkrijk der hemelen. Daarom zie je ook, misschien kunnen we er even naartoe gaan, Matthäus 13.
Ja?
Nee. Juist. Want de gemeente wordt gevormd door de prediking van het evangelie van de genade van God. Na het kruis. Matthäus 13.
Mag ik daar nog iets over
vragen? Ja.
Moet ik dat zien in relatie tot de Messias, de gezalfde?
Ja.
Dus dat hij eigenlijk nog koning moet worden. Wat ja. Moet ik dat zien?
Hele goede vraag. Hoe zit dat met de koning? Hij moet nog koning worden. Kijk, Handelingen 2, daar zegt Petrus van God heeft hem tot Christus en tot Heer gezalfd. Dus in de hemel heeft God hem met heerlijkheid en eer gekroond. Dat heb ik zondag ook gezegd. Op aarde heeft hij nog niet zijn koningschap aanvaard. Hebreeën 2, want wij zien Jezus. Maar we zien nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Pas als hij komt en zijn koninkrijk opricht, dan pas kun je spreken van de aanwezigheid van de koning naar oud-testamentische profetieën. Maar vandaag is de koning verworpen door Israël. Is er een Heer in de hemel, een mens die door God gezalfd is. En God heeft hem in de hemel gezet als Heer en als Christus. En iedereen die op aarde belijdt bij hem te horen, bevindt zich in het koninkrijk der hemelen. Valse discipelen, ware discipelen. Wijze maagden, dwaze maagden. Tarwe, dolik. Alles bevindt zich in een koninkrijk wat een belijdenis is van mensen. En daartussenin bevindt zich de gemeente. De gemeente zijn alle ware gelovigen, opnieuw geboren, verzegeld met de Heilige Geest, één gemaakt met Christus in de hemel. En voor hen gelden weer diepere principes dan Matthäus 5. Want Matthäus 5, arm van geest, zalig zij die treuren. Dat zijn allemaal dingen die voor ons ook gelden. Maar dat zijn alleen maar de bewijzen van de ware onderdanen van het koninkrijk. Of ze nou voor de grote verdrukking of na de opname allemaal op aarde wonen. Dat zijn allemaal kenmerken die altijd gelden voor alle mensen die horen bij de Heer Jezus. Bij de koning. Ja? Nou, als je even naar Matteüs 13 gaat. Daar zie je dit. In vers 24. Ik heb het ook op je samenvatting gezet. Een andere gelijkenis hield hij hem voor en hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad is en akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodelijk midden tussen de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk tevoorschijn. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Het zaad werd gestrooid. Het woord van het koninkrijk. En wat gebeurde er? Er kwamen gelovigen. Er kwamen ook valse gelovigen. Simon de tovenaar, een van de eerste. Allerlei mensen die wel een belijdenis hebben dat ze hem kennen, maar helemaal niet hem kennen. Wat staat er dan? In vers 27, de slaven van de Heer van des huizes kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan het dodelijk vandaan? En nu zei hij tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: nee, opdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: verzamelt eerst de dodelijk, bind het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Dus wat gebeurt er? Aan het einde van de eeuw is de definitieve scheiding in het koninkrijk. Maar in de gemeente, zegt Paulus: doe de boos uit uw midden weg, vorm geen ongelijk spel met ongelovigen, wees niet wereldgelijkvormig. Dus er is een verschil tussen de gemeente en het koninkrijk. In het koninkrijk zijn heel veel mensen die zeggen: ik hoor bij hem, ik ben een christen of ik ben een gelovige. Dat kunnen we nooit allemaal van elkaar onderscheiden. Pas als hij komt, zendt hij zijn engelen uit. En dan, dat is aan het einde van de grote verdrukking. En dan zullen ze die bozen verzamelen. De schapen worden gescheiden van de bokken, weet je wel. Maar in de gemeente is het heel anders. In de gemeente, daar geldt het principe van Gods heiligheid. En als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om de boze uit ons midden weg te doen. Om ons rein te bewaren, heilig en onbesmet van de wereld. Dat is een ander beginsel. De gemeente is wat anders dan dat koninkrijk. Ik hoop dat het helder is. In Matteüs 5, waar we nu mee bezig zijn, wil de Heer Jezus aantonen: wat zijn nou de ware Joodse discipelen die mijn koninkrijk zullen binnengaan? Want het evangelie van Matteüs is geschreven aan de Joden. Want al die mensen volgden hem. Moet je kijken, al die wonderen, al die tekenen, geweldig. Zo'n Messias willen wij ook. En de religieuze mens wil een koninkrijk, maar dan liever zich niet bekeren. Ik was net op de school van mijn dochter, hadden we een paasviering. En hadden ze allemaal lokalen, hadden ze allemaal verhalen van de Heer Jezus uitgebeeld. Zacchaeus en de 5 broden en 2 vissen. En al die ouders die zijn daar. En die vinden dat wel interessant, hè? Want ja, religie is best leuk. En de Heer Jezus is ook best wel een interessant figuur. Maar bekering en wedergeboorte. De vraag is: wie van al die mensen die daar zojuist door die school trokken, hebben zich echt bekeerd tot hem? Maar allemaal bevinden ze zich in het koninkrijk der hemelen. Zodra ze een belijdenis hebben van christelijke godsdienst. Snap je? Dus jullie bevinden je ook allemaal in het koninkrijk der hemelen. De vraag is alleen: ben je arm van geest? Ja.
Vallen er ook dan de mensen onder die helemaal niet geloven?
Nee, absoluut niet. Want een zaaier ging uit om te zaaien, Matteüs 13. Dat is de situatie van het koninkrijk. En een deel van het zaad viel op de goede aarde. Iedereen die het woord hoort, die een Bijbel heeft, die een preek hoort of iets over de Heer Jezus hoort, reageert daar op een bepaalde manier op. En alleen zij die vrucht voortbrengen, zijn de ware discipelen van het koninkrijk.
Maar die dus het woord gehoord, is onderdeel van het koninkrijk hemel.
Ja, en die daar dus een...
Nee, je moet het wel aannemen.
Ja, die dat...
Op diverse wijze zo staat in de zaaien, zeg maar. Dus één neemt het aan, die doet wat mee en dan klaar. Dus
er zijn vier soorten.
Ja. Ja, vier soorten. En al die mensen, die hebben iets met dat woord. Ja. 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 Ik heb bijvoorbeeld mijn ouders, nou, die zijn gereformeerd, al een hele leven lang. Maar over de Heer Jezus praten is heel moeilijk. Over bekering praten is eigenlijk bijna onmogelijk. En over het feit dat een mens van nature zondig is, daar moeten we helemaal niet mee aankomen. Snap je? Dus één van die vier categorieën vormen zij. Nou, dat is allemaal het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk omvat al dat zaad wat wordt uitgestrooid. De akker is de wereld. En uiteindelijk zal blijken, als de Heer Jezus zijn engelen uitzendt, wie er nou echt in dat Koninkrijk behoren tot de ware discipelen. En natuurlijk is dat in Matthäus' evangelie, is dat het overblijfsel, het gelovige overblijfsel in Israël. Wat wordt gevormd door 144.000 uit Openbaring 7 onder andere, hè. Maar de gemeente, al deze mensen die hier stonden, in Matthäus 5, en die woorden horen die later, na het kruis, de Heilige Geest ontvingen, die werden ingevoegd in het lichaam van Christus. En die kregen een hemelse hoop. Want de hoop van het koninkrijk is dat straks de Heer Jezus op aarde komt en al het kwaad zal uitzuiveren. En hij zal een rijk van vrede en gerechtigheid stichten. En daar zag de Jood naar uit. Maar waar ziet de gemeente naar uit?
Regeren met hem.
Ja, om in de lucht tot hem opgenomen te worden. Ja. Dat is heel anders. Dus er is een heel groot verschil tussen het koninkrijk, aards, en de gemeente, hemels. Maar het wil niet zeggen dat Anna van Geest, zij die treuren, hè? Dat hele lijstje wat hier staat in Matthäus 5, dat niet voor ons geldt. Uiteraard wel. Alleen het is maar een onderdeel van ons leven. Want wij zijn discipelen van een verborgen koning of heer. Maar we zijn nog veel meer dan dat. Dus wat ik al zei, in Matthäus 5 vind je helemaal niks over het bloed. Over vergeving, over kruis, ja. Ja, een ware discipel, dus iemand die uiteindelijk als de koning komt in Israël, hè, gaat het om hier, dat koninkrijk binnengaat. Dat is iemand die arm van geest is, die heeft gezien van zichzelf dat hij in het licht van God niks voorstelt. En de Heer Jezus die in de bergrede legt daar de lat van de gerechtigheid eigenlijk op een onmogelijke plek. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al een moord, of heb je al echtbreuk gepleegd. Als je iemand haat, heb je al een moord gepleegd. Dus daarmee wil hij laten zien dat elke natuurlijke Jood die de wet had, werd veroordeeld door zijn eigen woorden. Maar ik zeg u heeft gehoord dat de ouderen zeggen, maar ik zeg u. Waarom zegt hij dat? Om ze te brengen tot bekering, tot berouw. En Matthäus 6 vers 33, wat staat daar? Want dat is eigenlijk de kern waar hij hen wil hebben. Er staat, een bekende tekst natuurlijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van God. Dus de Jood moest leren, mijn eigen gerechtigheid valt te alle tijden in het niet. Ik schiet te alle tijden tekort om het koninkrijk binnen te gaan. Maar dat ging helemaal in tegen hun gedachten. Want zij dachten, ja, maar wij zijn het uitverkoren volk. Als de koning komt, nou, dan zijn we gewoon automatisch zijn we binnen. Maar het land was vol onreine ziekte of onreine geesten. En onderaan de bladzijde heb ik, onderaan de eerste bladzijde heb ik laten zien dat in Zacharia 13 vers 2 staat, de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Dus daarmee bewees de Heer Jezus A, dat omdat er zoveel onreine geesten waren, Israël helemaal niet geschikt was voor het koninkrijk van God. En B, dat hij de Messias is. Maar let dus goed op wat de bedoeling van de Heer Jezus is met Matthäus 5. Hij gaat op de berg zitten, zoals Mozes, en legt als de nieuwe wetgever legt hij de woorden zo neer voor zijn Joodse toehoorders, dat ze allemaal moesten komen tot, wat hij zegt, arm van geest. Als jij denkt dat je automatisch in de gunst van God staat omdat je zo goed mens bent, nou, dan heb je het nog steeds niet begrepen. Zalig zij of gelukkig zijn de armen van geest. Dus wat is het doel? Welke personen zijn geschikt voor het koninkrijk van God? Nou, als jullie zijn hier vanavond als gelovigen, neem ik aan. Jullie hebben allemaal de Heer Jezus aangenomen. Je hebt het evangelie van de genade van God gehoord, wat hier dus helemaal niet genoemd wordt in Matthäus 5. Het gaat helemaal niet over het kruis, bloed of niks. Het gaat hier puur om de vraag, welke personen uit Israël zijn geschikt om straks dat koninkrijk waar de God van de hemel regeert binnen te gaan. Nou, dat zijn zij die arm van geest zijn, die treuren, de vredestichters enzovoort. Maar jullie, ik ook, verwachten niet een aards koninkrijk. Maar een
hemels.
Ja, een hemels koninkrijk waarin wij zullen heersen met hem. Want wij zijn namelijk tot leden gemaakt van zijn lichaam. Dus die openbaring die komt pas veel later, als de apostel Paulus geroepen wordt op weg naar Damascus en een helder licht ziet en daar een stem hoort: ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus dan ziet Saulus ineens dat die Joden die hij vervolgt in de heerlijkheid in de hemel zijn. Nou, dat is voor een Jood was dat echt iets heel raars, want hij had natuurlijk ook al geleerd van er komt een koninkrijk op aarde en ik ga natuurlijk naar binnen, want ik ben geweldig bezig, ik ben onberispelijk, ik doe de wet helemaal van A tot Z, ik zit geramd, weet je wel. En ik ga al die mensen die het over Jezus hebben in de gevangenis gooien en dan komt hij de Heer Jezus tegen als mens in de hemel en die zegt eigenlijk, die mensen die hij vervolgt daar, die andere Joden die in jouw ogen dus verkeerd zitten, die hebben de heerlijkheid die ik bezit helderder dan de zon. Nou, dat is onze positie. Yes? Zonen van God, kinderen van God, de bruid van het lam, het lichaam van Christus. En daar gelden andere principes dan het koninkrijk. Want het koninkrijk is voorwaardelijk en de gemeente is onvoorwaardelijk. Wat bedoel ik daarmee? De Heer Jezus legt voor het koninkrijk alles neer met voorwaarden. Als je niet van harte je broeder vergeeft, vergeeft je vader je ook niet. Vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. Dat is voorwaardelijk. Maar de gemeente is alles onvoorwaardelijk. We zijn vergeven. We zijn verlost. In hem hebben wij de verlossing. Hoe komt dat? Omdat in de gemeente alles wordt bekeken vanuit Gods kant. En in het koninkrijk wordt alles bekeken vanuit de vraag, is iemand nou een ware discipel in dat koninkrijk of is iemand een huigelaar? Als jij niet van harte je broer vergeeft, vergeef je vader je ook niet. Je vader in die zin, hè, in het koninkrijk, openbaart God, de Heer Jezus de naam van de Vader. En iedereen in het koninkrijk is verbonden met die vader, maar niet zoals in de gemeente. In de gemeente hebben wij een relatie tot de Vader als zonen. Maar in het koninkrijk is iedereen tot de Vader gebracht op een uiterlijke manier. Want ze belijden de Heer Jezus te kennen, snap je? Dus de toets is, hoe vergeef jij? Vergeef jij echt? Ja, dan ben je dus een echt kind van God. Maar een valse discipel zal nooit iemand vergeven. Dus is alles in het koninkrijk een voorwaardelijk iets. En in de gemeente is alles genade. Alles is al gebeurd. Nou, dat is een lastig puntje, maar wel heel belangrijk. Nou, zalig of gelukkig zijn de armen van geest. In Jesaja 57, vers 15, staat ook op je samenvatting, staat, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Overal, in elke tijd, of het nou het Oude Testament is of het Nieuwe Testament, woont God bij de verbrijzelde van geest. Iemand die van zichzelf niets meer verwacht. Dat is nederigheid, hè? in, Titus heeft het over ingetogen, bezonnen. Dat betekent arm van geest. Terwijl de fariseeën en de schriftgeleerden, en Paulus dus ook, Saulus, die waren helemaal vol van zichzelf. Begrijp je? Kijk, van de week was er bij ons in Harderwijk ook de Passion. Gingen ze ook met de kruis door de straten lopen. En dat vinden mensen heel fijn. Een religie. Een gevoel. Maar als je zou zeggen tegen die mensen, luister, dat kruis symboliseert jouw ondergang. Want jij hoort op dat kruis te sterven. Maar een ander heeft dat voor jou gedaan. Dat kruis is een symbool van vervloeking, van dood en van oordeel. Nou, hoeveel van die mensen zouden arm van geest zijn en zeggen, je hebt gelijk, ik hoor daar echt te hangen, ik ben te veroordelen. Hoeveel mensen zouden boos worden als je dat zou zeggen? Snap je? Wat zei je?
Nee, ik heb het maar.
Ja, ja.
Vertel het zo maar, ik kom er door.
Maar het feit is dat in het Koninkrijk van de Hemel, dus in de christenheid, om het mij nu even zo te zeggen, zijn heel veel mensen met hoge morele gedachten. Maar als je tegen ze zegt, luister, jij verdient in de ogen van God de dood van nature. Dan zouden heel veel mensen heel boos worden. Ik was een jaar of 18 en toen was ik bij een vriend en die zei tegen mij van, eigenlijk ben jij voor God net zo schuldig als Adolf Hitler. Van nature, zei hij. Nou, hij werd helemaal kwaad en ik begon te schelden. En hij had wel gelijk, maar je wordt gewoon in je trots. Ja. Want ik ging naar de kerk en ik vond mezelf best wel, ik ging niet hele rare dingen doen of zo. Ik vond mezelf nog een goed mens, begrijp je? Maar arm van geest betekent erkennen. Nou ja, in het Nieuwe Testament dan erkennen dat jij daar had moeten hangen. Dat wisten ze in het Oude Testament nog niet. Maar goed, elke gelovige in het Oude Testament was arm van geest. En de Heer Jezus is het grote voorbeeld daarvan. Hij is daar de wetgever, maar ook het voorbeeld. Hij heeft nooit zichzelf behaagd. Hij heeft nooit zichzelf gepresenteerd. Zeg het tegen niemand, weet je wel, dat ik de Christus ben. Nou, en dat is het eerste kenmerk van een ware discipel. Hoe arm van geest zijn wij eigenlijk? En hoe snel komen wij op voor ons gelijk? Voor onze... Kijk, ik sprak laatst met een zuster uit jullie gemeente. Die zei, het huwelijk is de beste leerschool, toch? Want mijn vrouw is best wel aardig pinter en kritisch. Maar, en ik ben wat slordig. Maar als ze mij ergens op aanspreekt, is mijn eerste neiging gelijk... Dat. Nee, maar dat is toch zo? Hoe meer wij leren arm van geest te zijn, hoe meer we de ware karaktertrekken van de Heer Jezus vormen in dat koninkrijk. Ik heb het dus niet over de gemeente, want in de gemeente geldt dat hij zijn zoon in ons wil openbaren. Dat gaat veel verder dan arm van geest. Want daar zegt Johannes, je moet jezelf je leven inzetten voor je broeders. Maar dan gaat het in Matthäus nog helemaal niet over. Hier gaat het gewoon over, welke Jood hoort nou echt bij mij? Welke Jood gaat straks het koninkrijk in? Al die menigten zaten om hem heen. Die vonden het wel fijn dat hij zoveel mensen genas. Maar dat deed hij om te wijzen dat hij de koning is. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. En als je nou even gaat naar Matthäus 25. Matthäus 25, daar zegt de Heer Jezus. Want ik zeg u dat... Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Wat bedoelt hij dan? Wat voor een gerechtigheid hadden zij? Dat gaat de Heer Jezus ook uitleggen over succes, hè? Dat is de uiterlijke gerechtigheid. Als we gaan bidden, moet het gezien worden. Als we gaan aalmoezen geven, moet het even gehoord worden. Als we gaan vasten, moeten we het allemaal vertellen. Nee, dat is geen gerechtigheid. Gerechtigheid is dat wat je voor je vader in het verborgene doet. En wat je aan je vrouw doet, of je man, of je broeder, of je zuster. Dat is gerechtigheid. Snap je?
Later met die kinderen, dat gaat hij nog veel verder.
Ja.
Dan zegt hij, als je niet bent, als die kinderen, dan kom je niet eens. Dan kom je
ja, klopt.
Dus dat gaat nog veel verder. En ja. Daar snappen we helemaal niks van.
Dus... Nee. Dat klopt, ja. Als je wordt als de kinderen. En de fariseeën waren intellectueel, theologisch, naar de wet onberispelijk. Maar hun gerechtigheid was het voor het oog van de mensen. Om zelf geëerd te worden. En een discipel van de Heer Jezus is arm van geest. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij als gemeente ons niet willen profileren naar de wereld als zo cool en interessant. Maar het enige wat wij te bieden hebben is de Heer Jezus aan de wereld. Als mensen hier willen komen om hem te ontmoeten, is het genoeg. Ja, het wordt ook heel veel gepraat, hoe krijgen we de jeugd bij de gemeente? En dat moet allemaal. Nou, je moet natuurlijk slim omgaan met ze, maar breng Christus. En dat is het belangrijkste. Maar als je de wereld, de gemeente gaat binnenhalen om maar een beetje jeugd te trekken, ja, dan gaat het niet werken. Want ze zullen dan uiteindelijk toch weer naar een veel leukere disco gaan. Dus arm van geest is helemaal niks van jezelf verwachten. Paulus ging dat natuurlijk nog verder doorvoeren in Romeinen 7. Ik weet dat in mij niks goeds woont. Ik vermag alle dingen van hem die mij kracht geeft. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En zondag ga ik het hebben over in Haarlem over sterven om te leven. God heeft zijn manier gevonden om in ons leven ons arm van geest te maken. Dat is door de omstandigheden. Je hebt net wat meegemaakt. Mensen maken allemaal dingen mee. En de Vader snoeit de ranken opdat zij meer vrucht dragen. En de omstandigheden die wij meemaken als wij een kind van God zijn, die zijn allemaal bedoeld om ons steeds meer te laten sterven aan onze eigen ik. Sterven om te leven. Dus in de wereld is het eerst leven en dan gaan we sterven. In het Koninkrijk van God is het eerst sterven en dan leven. Als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft, brengt ze ook geen vrucht voort. Dus mijn huwelijk, bijvoorbeeld, de spiegel die mijn vrouw is, toont mij mijn neiging tot zelfrechtvaardiging. Snap je? En dat is Gods manier, één van zijn manieren, om ons iedere keer weer te brengen bij arm van geest. Ik moet sterven aan dat ik. Trots. Zelfrechtvaardiging. Nou, dat gebeurt in de gemeente ook. Broeders die ons gegeven worden, of zusters, die wij dan heel moeilijk vinden en vervelend. En ja, dan zegt God, luister, dat is een middel van mij om jou arm van geest te maken. Ja, dat is lastig, hè? Maar voor hun is het Koninkrijk de Hemelen. Straks gaan alleen armen van geest dat Koninkrijk van de Hemel in. Dat zijn de schapen in Matthäus 25 uit Israël, hè? En u bent al lang bij de Heer Jezus, want u bent behoort tot de gemeente. Dus u zult met hem verschijnen uit de hemel. Maar voor ons geldt ook arm van geest. En de tweede is dan, gelukkig zij die treuren. Dat vind ik ook zo mooi, hè? De fariseeën, Paulus, toen hij nog Saulus was, die waren trots op Israël. Ja? Als de Heer Jezus praat over de zoon zal u waarlijk vrijmaken, dan zeggen de Joden, ja, maar we zijn nog nooit iemand slaaf geweest. Ze zitten notabene onder de Romeinse overheersing. Ze zijn niet eens in de gaten. Ze waren heel trots op hun eigen volk, hun eigen status. Maar wat betekent zalig zij die treuren?
Huilen om je eigen falen.
Ja, heel goed, ja. Om je eigen falen, om het falen binnen de christenheid, hè. Om het falen in de wereld, de zonde, gewoon de aanwezigheid van zonde. Dat is toch de reden om te treuren? En de ware discipel die zag dat, wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 9, daar staat van, hij werd met ontferming bewogen toen hij de scharen zag, ze waren afgemat en ze hadden geen herder. Dat is treuren. En ik ken gelukkig een heleboel wijze oudere broeders en zusters. En ze hebben allemaal hetzelfde kenmerk. 1. Ze zijn arm van geest, ingetogen, ze verwachten niks van zichzelf. Maar 2. Ze blazen ook niet zo hoog meer van de toren als het gaat om de gemeente of om, nou ja, om wat er allemaal gebeurt. Ze weten gewoon, het is nog niet volmaakt. Sterker nog, het is een reden tot treuren. En Paulus zegt tegen Timotheus, als ik jou tranen herinner, In 2 Timotheus 1. Timotheus had ook tranen. Tranen om de toestand. Want zij zullen vertroost worden. Ja? Nou, de discipel van de Heer Jezus, die de gerechtigheid van God doet, zoekt, en die dus arm van geest is en die treurt, die zal blijken te behoren tot wat de Heer Jezus zelf noemt, mijn schapen, in Johannes 10. Zullen we eventjes dat lezen, Johannes 10? Johannes 10 is prachtig. Alles is prachtig. Ja. Vers 1 van Johannes 10. Voorwaar ik zeg u. Wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, is een dief. En erover. Maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen. De Heer Jezus kwam in Matthäus 4 door de deur binnen. Hij bewees de Messias te zijn door zieken te genezen, demonen uit te drijven. Dat was de deur van de profetie. Ze hadden het voorspeld en hij was de Messias. Wie wordt straks de dief? Yes. De Antichrist, de koning die ze gaan kiezen. Maar let op wat er dan staat. Hem doet de deurwachter open. Wie is de deurwachter? Dat is een moeilijke vraag trouwens. Ja, de hemelse vader, Johannes de Doper, het kan allemaal. En de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. De ware discipelen in Matthäus 5, arm van geest, treuren, vredestichters, die roept hij bij name, de blindgeborenen en... Nou ja, Maria en Martha en Lazarus en Nicodemus, hij leidt ze naar. Dat is toen de geest kwam, werden ze allemaal uit dat systeem losgeweekt. En dan gaan we even verder. Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Nou, en dan krijg je in vers 16, ik heb ook nog andere schapen. Die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En zij zullen naar mijn stem horen. En zij zullen één kudde, één herder worden. Nou, dat zijn de heidenen. Dus hij kwam in de stal. Hij zegt, luister, er zijn heel veel schapen in deze stal. Maar die schapen die arm van geest zijn en treuren. Dat zijn de schapen die naar mijn stem luisteren. En die haal ik uit die stal. En ik pak de heidenen erbij straks, als dat zaad uitgaat, weet je wel. En het wordt één kudde, de gemeente van God. Onder één herder en ik leid ze in grazige weiden. Dat is niet de wet of zoiets, maar het is hij zelf. Ja? Nou, wij, jullie, zijn ongelooflijk rijk. En dan zou ik het zo fijn vinden als we dat ook zouden uiten in de samenkomsten en niet bang zijn om eens een keer een foutje te maken. He, want we hadden afgelopen zondag een moment van gebed, nou, de bid 1 of 2. Maar het zou fijn zijn als we dan wat meer zouden durven om gewoon hem groot te maken en hem te aanbidden. Als er één komt, komen de rest één schaap over de dam, om maar in de beeldspraak te blijven. Want we zijn superrijk gezegend door hem. We zijn gevoegd tot één lichaam. We zijn zonen van de Vader. We hebben de geest van het zoonschap ontvangen. We zijn erfgenamen geworden. Alles heeft God ons gegeven. In de hemel en op de aarde, moet je je voorstellen. Om daarover te heersen met hem. We zullen aan hem gelijk zijn. En we zullen wonen in het huis van de Vader tot in alle eeuwigheid. En dan zijn wij bij elkaar als gelovigen. En dan moeten we daar toch iets van kunnen uiten, of niet? Ja, soms ben ik ook wel eens wat mat en dan kan een ander daar weer het voortouw in nemen en zo. Als je arm van geest bent, nou ja, dan zeg je, ik ga naar de samenkomst, Heer Jezus, u moet het doen, want ik kan wel iets gaan voorbereiden, maar gebruik mij maar. Dat zou toch gaaf zijn? Als er een ongelovige binnenkomt. Ja. Die wordt door allen overtuigd, staat er dan. Waarom? Wat zij profeteren, wat is dat? Dat is spreken over de Heer Jezus. Dat is niet een of andere rare taal of zo, maar gewoon over hem. En als een ongelovige ziet hoe vol wij zijn van hem, dan zegt hij, ik ga uit van mij, ik ben een zondig mens zoals Petrus, ik hoor hier niet. Niemand durft zich bij hem te voegen in Handelingen 5. Dat zou ik zo fijn vinden. Als dat wat meer zou komen in de gemeente in Nederland, wat minder religie, wat minder, nou ja, Goede Vrijdag, Pasen, en daar heb ik niet zoveel mee, maar maakt niet uit, als er maar dat spontane komt vanuit de Heilige Geest. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn hoor, want zodra je dat gaat oefenen een beetje met elkaar, en iemand heeft een keer een mooie tekst of een mooi woord of een iets wat hem groot maakt, en daar word je toch blij van. Want we treuren allemaal om de toestand in de wereld. En ook in de gemeente is het niet volmaakt, want er zijn conflictjes en dat gebeurt gewoon. Maar als je arm van geest bent, nou, dan ben je ook degene die zegt, misschien ligt het wel aan mij. En ik, zoals Paulus het ook zegt, waarom leid je niet liever onrecht in 1 Korinthe 6? Je hoeft niet altijd gelijk te hebben, je hoeft niet altijd in alles, is voor mij ook moeilijk hoor, zeg ik heel eerlijk, in alles je laatste woord hebben.
Ja, Paulus gaat veel verder. Paulus die gaat zo ver dat hij zegt, als ik iets eet waar een ander aanstoot van neemt, dan eet ik het niet.
Ja.
Nou, dan kunnen we wel een lesje van leren.
Dat is de liefde, ja. Maar ook over de liefde wordt in de bergreden heel anders gesproken dan de Heer Jezus later tot zijn kinderen spreekt. Wat u niet wilt dat een ander u doet, doet dat hem ook niet, of zoiets. Zo staat in Matteüs 7. Maar de gemeente gaat het veel dieper. Ik geef u een nieuw gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat gaat natuurlijk veel verder. Daarom zijn wij veel rijker gezegend nog dan de discipelen die dit hoorden. Die later ook wel tot de gemeente behoren. Maar in Matteüs legt de Heer Jezus neer de beginselen. Wie horen bij mij? Dat zijn degenen die door die woorden die ik spreek. Namelijk, als je een vrouw aanzet om haar te begeren, heb je overspel in je hart gepleegd. Oké, als je zegt, dwaas, heb je iemand vermoord. Oh, dus ik ben totaal onwaardig. Ja, arm van geest. Bekering.
Als je het zo bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat het hele duizendjarige rijk een soort voorbereiding is op het hemelse koninkrijk.
Want?
Nou, als Jezus nog 1000 jaar de kans krijgt om de mensen van de wereld
klopt,
te zien wie die is, dan zullen er toch wel meer mensen tot bekering komen dan nu.
Ja.
Of schoon er ook opstand is.
Ja, in het duizendjarige rijk heb je natuurlijk ook... Wat zei je?
Er komt nog een opstand in.
Ja, klopt. Maar zelfs in het duizendjarig rijk, waar de Heer Jezus lichamelijk aanwezig is, is er niet zoveel zegen als nu in de gemeente. Klinkt een beetje gek.
Nee, dat is absoluut een feit, natuurlijk.
Zalig zij die niet zien en toch geloven. Maar wij bezitten niet een lichamelijke zegen ten diepste. Want genezing is niet iets wat we garanderen, gelukkig. Anders zouden we natuurlijk zouden we onsterfelijk worden. Maar het gaat om de innerlijke mens. Het gaat om het hart. En dat is de kracht. Het koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht. De kracht van een veranderd hart, veranderd leven, wat de Zoon openbaart. En de Zoon van God is arm van geest, is een vredestichtend, is treurend, is, nou, wat staat er allemaal nog meer?
Zachtmoedig.
Zachtmoedig, ja.
Maar goed, Erik-Jan, wat laat het nou zien voor de gemeente?
Dit?
Ja, je geeft nou les over... Het koninkrijk van God. Maar wat is nou of het koninkrijk van de hemel? Eigenlijk.
Ja, ja.
Maar wat is nou de toegevoegde waarde voor de gemeente?
Dit?
Om al die dingen te weten.
Nou, omdat al deze eigenschappen, hè, ook het vervolgd worden om zijn naam, dat zijn allemaal kenmerken die horen bij ware discipelen. En wij zijn ook ware discipelen van de koning.
Ja, maar stel je nou eens voor dat je
van de Heer
ware kenmerken niet hebt. Zoals ik.
Ja.
Wat moet je dan?
Ja, nou, ik denk dat je ze wel hebt, want dat
nee,
kan...
Nee, maar even expliciet, hè.
Ja?
Iedereen kan zeggen dat ik ze wel heb, maar als ik zeg dat ik ze niet heb, dan is dat zo. Sommige van die eigenschappen, ja. Hè. Maar de Heer, die werkt zijn hele leven lang mijn hele leven lang al met mij. En ja. Het is al een stuk verbeterd, laten we het daarop houden dan. Maar er zijn gewoon kenmerken die hier staan. Daar heb ik niet.
Nou,
en ik doe mijn best, maar ik heb het niet.
Kijk, het gaat hier dus ook niet om geestelijke groei of zoiets, hè?
Nee, dat is duidelijk.
Het zijn puur de kenmerken van een persoon in zijn diepste verlangen. Dus dat betekent, Arno van Geest, verwacht jij het van jezelf? Nee, waarschijnlijk niet. Treuren, baal je van de toestand van de hele wereld ten diepste? Waarschijnlijk wel. Zachtmoedig? Nou.
Dat is wel een dingetje, ja.
Ja. Honger en dorst naar de gerechtigheid? Doen we ook. Hij zegt niet dat je volmaakt zachtmoedig moet zijn. Maar dat je zachtmoedig bent. Dat je gewoon niet voor je eigen recht opkomt. Dat je niet... Nou ja, enzovoort.
Jan, dat is toch de boodschap die je de hele avond nu gevonden.
Ja.
Kees zegt, ik heb het niet.
Ja.
Maar het feit dat je erkent dat je het niet hebt, dat maakt je toch arm.
Ja, dat is arm van geest, ja.
En dan mag je daar blijven streven en groeien, ja. Maar...
En rein van hart, hè? Dat is ook een kenmerk. Rein van hart door het vergoten bloed van de Heer. Wat wordt hier niet genoemd, maar dat is natuurlijk logisch. Dat, je kunt alleen...
Als ik er overheen stap, als ik over mijn eigenschappen heen stap.
Ja.
En ik kijk naar de eigenschappen van de Heer Jezus. Die mij gegeven zijn door de Vader in de hemel zelf.
Ja.
Aan hem,
ja.
Dat is wedergeboren zijn.
Ja.
Dat is in Christus zijn. Dat is met hem verenigd zijn. Dat staat in het woord. Dat is niet...
Dat is je positie.
Maar het is wel wat, dat is wel wat God zegt. Jij bent dat, want ik zie jou niet zoals jij bent. Ik zie jou zoals ik mijn zoon zie.
Ja, maar ook dat gaat. Ja, dat is
je. De koekoek, dat is mijn enige reden om mezelf verbonden te voelen met Christus. Wat heb ik anders? Alles heb ik toch helemaal niks?
Nee, maar dat is je positie. Je christelijke positie. Dit is puur de praktijk. Dit is gewoon je karakter. Wat hier staat. Die zullen het koninkrijk de hemelen binnen gaan. Veronderstelt natuurlijk ook een soort eindproduct van je leven. Dus ga nou niet de fout maken om dus de bergreden te leggen als een soort eindexamen op je leven. Van als ik al deze eigenschappen heb helemaal volmaakt, dan ga ik pas het koninkrijk in. Nee.
Heb je weer een wet?
Heb je weer een wet? Het zijn ten diepste gewoon de dingen die de geest werkt in jou. En waar je ook zelf merkt van, hé, ja, dit past bij mij, want Christus woont in mij. Zo zou je dat kunnen vertalen naar ons in de gemeente. Maar voor de Jood, waar het eigenlijk voor bedoeld is, was het heel eenvoudig, zoals in Jesaja ook staat. Maar ik zal dan zien op deze de ellendige en verslagene van geest. En wie van mijn woord beeft. Jesaja 66, vers 2. Dat gold in het Oude Testament ook al. Dat waren ook rechtvaardigen, dat tzaddik. Joodse woord voor de rechtvaardigen. Waarom waren die rechtvaardig? Niet omdat ze geweldig leefden, maar ze hadden gewoon een veranderd hart. Opnieuw geboren. Ja? Nou, nog één dingetje. Wat heel mooi is. Is aan het begin van de Heer Jezus zijn leven, zei hij. Dit zijn de eigenschappen. Die nodig zijn. Van de ware discipel voor God. Maar aan het einde van zijn leven zei hij, in Johannes 14, 15, 16, dit zijn de eigenschappen van God die nodig zijn voor de discipel. Dat is heel wat anders. Dus A, deze kenmerken zijn nodig voor God om binnen te gaan. Maar aan het einde van zijn leven zegt hij het grote geheim, hoe zullen deze elementen in je leven ontwikkelen als je gaat zien wie God voor jou is. Geloof ook in mij. Weet je wel, ik zal je tot mij nemen. Alle eigenschappen van de Vader en de Zoon worden openbaar gemaakt in Johannes 14, 15, 16. De Vader is de landman. Hij snoeit enzovoort. In de wereld leidt u verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik bid u ook voor deze Vader. Johannes 17. Snap je? Dus hoe krijg je deze kenmerken in je leven? Door je focus te hebben op de hemelse persoon van Christus, de Vader in hem geopenbaard. En dus arm van geest te worden. En dat wordt later natuurlijk uitgewerkt in de Romeinenbrief, het evangelie van God. En dat is het kruis, mensen. Het kruis is het grote geheim van het leven. Als we niet eerst sterven, zullen we ook niet leven. Als we niet eerst leren het oordeel te aanvaarden over alles wat in mezelf is, zal ik ook nooit hem kunnen dienen zoals ik dat zou willen, want dan ga ik het zelf doen. Dat is de arm van geest. Dat is het evangelie van Romeinen 5, 6, 7. Eén plant met hem geworden. In zijn dood ook één plant geworden met zijn opstanding. Kan ik mijn vrouw dienen en liefhebben zoals God het van me vraagt? Nee, Christus kan het wel. Dus moet ik sterven, erkennen, arm van geest. Ik kan dat niet. Ik ben namelijk een egocentrisch iemand van nature. Dus Heer Jezus, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En dan zul je zien, stapje voor stapje voor stapje, gaan de dingen veranderen. Waarom? Je focus is niet meer op jezelf, maar je focus is op hem. En iedere keer als je weer in de fout gaat, zoals van de week ik ook weer, dan zeg je tegen je vrouw, sorry, spijt me. Of tegen een broeder, of weet ik van wie. Het was fout, ik was weer... Dat is arm van geest.
Maar je moet het wel tegen Jezus zeggen. Aan het eind van de dag in je gebed.
Moet dat?
Niet vergeten aan hem ook te zeggen.
Oh ja.
Heer, ik heb het fout gedaan met mijn vrouw.
Ik doe het altijd gelijk. Niet eind van de dag. Nog vragen? Hebben jullie een beetje... Ja.
Moet even zakken.
Ja, maar hebben jullie een beetje zicht op het verschil tussen... Ja, sorry.
Ja, verschil.
Vraag maar hoor.
Ik zat met iets net toen Christus de vraag stelde.
Ja.
Ik probeerde steeds te leven naar de negen gaven van...
Ja, vrucht.
Ja, en dan, ik werd er heel erg verdrietig van.
Waarom?
Ja, dan ik begin dan bij de eerste. Ben ik ik probeerde.
Ja, maar mag ik even zeggen?
Ja.
Jij zegt van ik probeerde te leven naar aanleiding van de gaven van de geest.
Ja.
Maar je moet niet naar aanleiding van gaan leven.
Ja.
Als jij gelooft in Jezus en zijn kruisdood en zijn bloed, ja, dan geeft die geest die gaven in je hart.
Ja.
En dan ga je er vanzelf naar leven.
Ja. Ja,
maar je moet er niet zelf naar streven om daarna te leven.
Ja, maar
precies andersom.
Ja.
Ik snap jouw worsteling.
Dat zijn ook wel, maar
het is een hele worsteling voor mij.
Maar
toen je zei van dan ga je terug naar de wet.
Ja.
Toen dacht ik van, je hebt gelijk, want dan word ik heel erg verdrietig van. Van hé, ben ik vriendelijk? Ik ga ze rijtje echt in de rij. Hoe moet ik het zeggen, Peter?
Ik snap wat je bedoelt. Dus jij zegt eigenlijk. Ik zie de vrucht van de geest, liefde, vrede, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, nederigheid. Ik heb het niet, ik ga het proberen. Maar kijk, de God de Vader is een liefdevolle Vader. En hij brengt ons allemaal tot het punt van totale wanhoop. Ja, dat gaat komen. Het punt van totale wanhoop, ik kan het niet. Ik heb ooit in de auto gezeten en ik heb ooit eens tegen God geschreeuwd. Het evangelie werkt niet! Weet je wel zo, hè? Nou, dat punt wil God graag bereiken. Waarom? Omdat het kruis al mijn eigen bronnen heeft veroordeeld. Dat moet ik gaan leren zien door ervaring. Ik kan het wel leren uit het woord en uit een boekje. Maar ik moet gaan ervaren in mij woont niets goeds. Ik kan die vrucht niet voortbrengen. De Heilige Geest kwam niet om mij te helpen. Doe jij maar een stukje, doe ik ook een stukje. Nee, de Heilige Geest kwam om het helemaal over te nemen. Christus leeft in mij. Dus eerst sterven... Dan leven. Dat betekent, 2 Korinthe 4, de dood werkt in ons, maar het leven in u. Dus je moet tot het punt een keer komen in je leven dat je erkent, Heere God, ik heb het geprobeerd, maar ik faal. Zoals Paulus moest naar Arabië en daar heeft hij geleerd, de wet begon te leven en ik begon te sterven. Hoe kan dat nou? Het was toch God zegen? Nou, en toen kwam hij tot de conclusie, de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Van welke, waar heeft hij mij van vrijgemaakt? Van de veroordeling, want er is geen veroordeling van hen die in Christus zijn. Veroordeling van jezelf. Ik kan het niet, ik ben zo slecht, het lukt niet. God zegt, stop er maar mee, want ik heb dat allemaal zelf op het kruis al veroordeeld. Dat hoef je niet meer nog een keer te doen. Tuurlijk, struikelen allemaal, maar...
Maar wat je nu zegt, betekent dus dat je op elk moment van je leven, als je de Heer hebt aangenomen, in feite door God zalig wordt verklaard. Als die ene voorwaarde maar aan is voldaan.
En dat is dat geloof in de Heer Jezus.
Ja, maar het
gaat... onvoorwaardelijk aannemen als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Als je dat doet, dan is elk moment in je leven, hoe goed of hoe slecht je ook bent...
Dan,
maakt niet uit, als ik nu over een minuut doodval, dan zeggen jullie nou, ben blij dat hij weg is, want dat is een gezurven event.
Ja. Maar
ik ga naar
maar het gaat hier dus... Nee, maar hoe heet jij? Hoe heet jij ook weer?
Annemarie.
Kijk, je hebt de Heer Jezus als je verlosser, wat hij zegt, als je Heer, maar hij moet ook nog je leven worden. Dat is nog weer een heel ander level. Dat hij je leven is, betekent Christus leeft in mij. Niet ik leef, hij leeft. En hoe gebeurt dat? Door eerst het kruis te leren kennen. Wat doet het kruis? Het veroordeelt mij. Het veroordeelt mijn bronnen. Het veroordeelt mijn eigen pogingen. En dat moet ik eerst accepteren. Ik moet daar een handtekening onder zetten. Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Ik ben een ik-gerichte echtgenoot. Ik zie de behoeften van mijn vrouw niet. Nee, maar dat moet ik dus erkennen. Arm van geest. En dan keer ik naar de Heer Jezus. Zeg, Heer Jezus, u bent mijn leven. Laat dat me zien. Gaat het dan gelijk de volgende dag helemaal geweldig? Echt niet. Maar ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Want er is geen veroordeling meer. Dat is de vrijheid waar Christus ons zo graag in wil hebben. Ik ben jouw leven. Blijf in mij. Dan zul je veel vrucht dragen. De Vader gaat snoeien. Opdat je nog meer vrucht draagt. Maar dat is helemaal niet iets waar jij bezig mee moet zijn. Jij moet leren om in hem te blijven. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Nou. Maar dat leer je niet uit een boekje hoor. Dit is echt ervaring. En als je 2012 getrouwd bent, dan zoals ik. 10 jaar nu. Dan zit je nog een beetje aan het begin. Nee, maar heb je man, heb je vrouw lief enzovoort. Dat is echt een toets. Goed, nog meer vragen of opmerkingen?
Ja, ik heb hem wel, maar ik denk niet dat het er nog een hele aan zitten.
Nou, dat weet ik niet.
Ja, die grote verdrukking kwam ter sprake. Heel erg
ja.
En er werd eigenlijk gezegd dat wij voor die grote verdrukking weggenomen zullen worden.
Ja, zeker.
Maar als ik dan Matthäus 24 lees, dat die dagen ingekort worden voor de uitverkorenen.
Ja.
Dan blijkt dus dat de gelovigen dus ook nog in die grote verdrukking zitten.
Ja, uitverkorenen wel, ja.
Ja.
En wat is dan het verschil tussen de uitverkorenen en de gemeente?
Nou, de gemeenten worden ook uitverkorenen in Efeze 1 genoemd. Hè? Maar je hebt uitverkorenen van af de grondlegging van de wereld. Je hebt uitverkorenen van voor de grondlegging van de wereld. En de gemeente behoort tot de uitverkorenen van voor de grondlegging van de wereld. Terwijl de uitverkorenen vanaf de grondlegging van de wereld, Israël, worden genoemd in Matthäus 24.
Ja, maar dat zeker. Ik kom nog een hele avond keer aan wijden.
Ja.
Ik begrijp je een beetje, maar dat is voor mij helemaal nieuw dit.
Het woord uitverkorenen slaat op gelovigen, maar de gelovigen... En dat is het hele punt wat ik aan het begin zei. Je ogen gaan open als je gaat zien wat de gemeente is. De gemeente is een uniek gezelschap wat ontstaat in de tijd en ook zal eindigen voordat de eeuw is afgelopen. Het is iets wat ingevoegd is. Ja? En...
Het zijn dus de uitverkorenen van af de grondleggende wereld, dat zijn dus de Israëlieten.
Ja, klopt.
De Joden.
Ja.
Okay. En ik wil één vraagje.
Ja?
Het Koninkrijk van de Hemel dus is eigenlijk pas begonnen vanaf dat de Heer Jezus op aarde kwam.
Ja.
Of tenminste, dat hij het aanverkondigd, zeg maar.
Heel goede vraag. Het Koninkrijk van de Hemelen begon in zijn verborgen vorm toen de Heer Jezus werd gekruisigd en hij naar de hemel ging. Want ze meenden dat het Koninkrijk van God openbaar zou worden, hè, Lucas 19. Maar toen hebben ze hem verworpen. En dan gaat hij in Matthäus 13 uitleggen, het Koninkrijk van de hemelen zal worden gelijk aan. En noemt hij 7 gelijkenissen. Het is een vrouw die deeg neemt en het helemaal doorzuurt, weet je wel. Het is een boom wat klein begint en heel groot wordt, met vogels erin en zo. Dus dat hele Koninkrijk in macht en majesteit, waar Daniel het over spreekt, dat komt wel. Maar eerst is er een verborgen vorm wat nog niet geopenbaard is. Vandaar ook de geheimenissen van het koninkrijk. En daar leven wij dus nu in. We leven in een tijd van een verborgen koninkrijk. En zij die de Heer Jezus liefhebben en dienen in hun hart, zijn de ware onderdanen van het koninkrijk van God. En zij die hem met hun mond belijden, maar niet arm van geest zijn en treuren, ja, dat zijn de bokken of de naar de valse discipelen. En die zullen er straks worden buitengeworpen.
Mag ik daar dan toch even inhaken? Vraag die iemand bezig. Ik zeg aan het eind van de grote verdrukking.
Ja, het einde van de eeuw is dat.
Dan heb je, dan is de tarwe en de dolen, ja. Die is alle binnen drinken.
Ja,
zijn dan
Joods klopt. Mensen of ook? Nee, dat is de hele wereld. Ja.
Maar daarvoor heb je ook nog dat de antichrist komt.
Ja.
En iedereen wordt gedwongen om het merkteken te nemen. Ja. Zo niet, dan wordt je ten dode toe vervolgd.
Klopt.
Dus dat is nogal een keuze die je maakt. En dan komen er dus, er zijn mensen die maken die keuze. Die zullen dus vervolgd worden, want er blijven een niks aantal over.
Ja.
En daar zit dan toch nog... Niet ware geloven. Dus.
Ja? Okay. De bokken.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik denk als je al een dusdanige stap neemt, iemand die niet in God gelooft, waarom zou die stap nemen om niet in het systeem van het beest mee te gaan?
Dat doen ze ook niet. De bokken zijn allemaal mensen met het merkteken van het beest. Dat zijn allemaal ongelovig.
Die hebben het merkteken van het beest.
Ja. Want God zendt hun een dwaling. Omdat ze de waarheid niet hebben aangenomen. De schapen, dat zijn de mensen die in de grote verdrukking behoren tot Israël, maar ook tot de schaar die niemand tellen kan.
Maar je zegt, het zijn allemaal mensen die het merkteken hebben.
Nee, dat zei ik
niet. Nee, die het niet hebben, toch?
Zij die het niet hebben, dat zijn de gelovigen. De uitverkorenen in de grote verdrukking. Zij die het wel hebben, zijn de ongelovigen.
Hoe doen wij dus als ik jou zo hoor, niet bang voor zijn dat we...
Nee, want ik heb voor de afgelopen dinsdag een avond gehouden over Openbaring 7. He, dat zie je dus ook. Vers 14. Zij komen uit de grote verdrukking. Een schaar die niemand tellen kan. En 144.000 verzegeld aan hun voorhoofd. Beschermd door God. Die behoren tot de schapen.
Dat zijn de gelovigen die in het koninkrijk zijn geworden.
Ja, klopt. En ik heb dan ook in die avond gezegd. Het boek Openbaring staat aan het einde van het Nieuwe Testament, zodat je eerst de waarheid van Romeinen, van Efeze, tot je moet hebben genomen. Zodat je weet, die oordelen in het boek Openbaring gaan niet over mij, want ik hoor niet bij de nacht, maar bij de dag. Ik ben niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van behoudenis. Ik hoor bij die 24 oudsten rondom de troon, tijdens de grote verdrukking.
Mag ik nog even vragen?
Ja, tuurlijk.
Eerst het evangelie van het koninkrijk. Is dat gelijk te stellen aan het eeuwige evangelie?
Of nee. Het evangelie van het koninkrijk is... Bekeer je van je zonde, want het koninkrijk komt eraan, de koning. Het eeuwige evangelie is, er is een schepper in de hemel. En daardoor, of daarom heb je dus ook je te bekeren, omdat er een schepper is. Dat is het eeuwige evangelie. Job heeft zich bekeerd omdat er een schepper is.
Ik wil even een beetje reclame maken. Jij zei zondag in de preek, ik moet even een beetje reclame maken voor deze avonden.
Ja.
Ik wil een beetje reclame maken voor jou. Dat hij geeft lessen door de week bij Cor. Moet je maar met Cor vragen. En die zijn erg interessant. En daar kun je naartoe.
Ja, maar je kunt ook naar Openbaring, dat is in Ermelo, of naar Corinthe, ja, bij ons thuis.
Bij verschillende plekken, ja, waar hij les geeft.
Maar het gaat mij er even niet om mezelf, het gaat me er echt om...
Nee, maar ik wou even...
Ja, is goed. Nee, het gaat mij erom dat de mensen in Zeewolde gaan leren wat de gemeente is, wat het koninkrijk is, en die twee uit elkaar houden. Want wij zijn tot één lichaam geroepen, hij is het hoofd, wij zijn de volheid van Christus, en dus niet bestemd tot oordeel. Dat is logisch, want de Heere God gaat niet het lichaam van zijn zoon oordelen. Dat heeft hij al gedaan. Dus dat soort dingen moet je gewoon goed begrijpen. En dan kom je op het einde van de Bijbel bij Openbaring terecht en dan zeg je, oh ja, dit gaat de wereld tegemoet, maar ik ben niet bestemd tot toorn door de genade van God.
Gaat de wereld tegemoet, maar wij zijn niet van de
wereld. Nee, wij zijn niet van de wereld, tenminste.
Een heel stuk angst.
Ja.
Ja, dat doen we.
Openbaring 4, daarna is het allemaal niet meer van ons.
Geef rust.
Ja. Mijn vrede geef ik u, mijn blijdschap geef ik u. Dat zegt de Heer Jezus, hè? En hij heeft de meest verschrikkelijke angsten doorstaan in Gethsemane, opdat wij, nou ja, dat niet hoeven te doen. Oké, nou mensen, als er geen vragen meer zijn. Jij snapt het allemaal.
Nee hoor.
Ah, grappig. Dan stoppen we.